Ja, meld je bij de genadetroon aan. Maar dat is niet het kruis. En de genadetroon is boven. En dat heeft te maken met de hemelse dingen. En daar wil ik met jullie over lezen aan de hand van het Johannesevangelie. We gaan naar Johannes hoofdstuk 3. Johannes 3, waar ik lees vanaf vers 11. Daar staat: voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Nou, tot zover maar even. Vaak zeg ik erbij ter inleiding dat het bekende versen zijn. Maar deze versen zijn wel heel bekend, denk ik. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is iets wat vaak op een evangelisatietraktaatje staat en uitgereikt wordt aan mensen die van niets weten, maar met de bedoeling om in een notendop tot de kern van het evangelie te komen. Namelijk dat God de wereld lief heeft gehad en dat zijn Zoon overgegeven is. De wekelijkse perikelen.
Ja, inderdaad.
Nou, zo maar dan. Maar deze verzen die zijn daarmee wel enigszins uit het verband gehaald. En ik heb er zelf niks op tegen. Ik heb zelf ook wel eens een boekenlegger gehad met Johannes 3 vers 16 erop. Als vers. En ik denk dat u het ook wel kent. Maar deze versen staan in een verhandeling. En we hebben het niet gelezen, maar Johannes 3 begint met Nicodemus die tot de Heer komt in de nacht. En Nicodemus is een overste. Nou ja, hij is een leraar onder de Joden. Een fariseer. En hij heeft vragen. Veel vragen. En die vragen die stelt hij aan de hand van iets wat hij vastgesteld heeft. Namelijk in vers 2. Hij kwam in de nacht tot Jezus en hij zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Dus hij had het een en ander gezien en vastgesteld. Bepaalde tekenen. Bepaalde wonderen die gedaan werden. En hij zei, deze man moet van God gekomen zijn. En vervolgens zegt de Heer dan in vers 3 tot en met 5, maar eigenlijk in de rest van de hele pericoop, dat Nicodemus deze vragen wel kan stellen of deze dingen kan vaststellen. Maar als hij niet wedergeboren wordt, dan heeft hij er geen deel aan. En feitelijk geeft de Heer daarmee gelijk aan waar deze tekenen of deze wonderen die de Heer deed over spreken. Namelijk over dood en opstanding. Maar als je dus niet werkelijk wedergeboren wordt, dan heb je er geen deel aan wat er uitgebeeld wordt. Nou, en dan krijg je dus die bekende vragen van Nicodemus vanaf vers 4. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En het is nog vroeg, maar ik denk dat we allemaal toch, ja, wat moeten gniffelen in onszelf. Van, ja, dat vraag je toch niet? Toch? Zie jezelf al gaan. En hiermee wordt eigenlijk gedemonstreerd aan de hand van de schrijver van het evangelie, Johannes, dat de Joden eigenlijk niks wisten. En dat stelt de Heer dus ook vast. Zijt gij nou een leraar van Israël, staat er in vers 10. En je stelt dit soort vragen, je weet deze dingen niet. Nou ja, en de Heer die zegt dan in vers 5, het gaat er niet om dat je opnieuw in je moeder kruipt, maar dat je niet uit het letterlijke water, het vruchtwater, wordt geboren, maar uit geestelijk water wordt geboren. Nou, en Johannes doet er vervolgens moeite voor om in de rest van het evangelie te laten zien dat water altijd een beeld is van leven. Van het geestelijk water, van het geestelijk leven wat er is in Christus Jezus. Van de geest zelf namelijk, het leven Gods. Want daar gaat het om. Je moet uit de geest geboren worden. En dus je moet wedergeboren worden. Nou, dan gaat het dus ook over de geest. Maar Nicodemus, die begrijpt deze dingen niet. En er zijn een paar dingen die je moet begrijpen van Nicodemus. Namelijk dat hij ook niet op zichzelf staat. Want Nicodemus is eigenlijk de vertegenwoordiger van het Joodse volk. In vers 12 bijvoorbeeld staat er, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb. Het wordt in het meervoud gesproken, terwijl Nicodemus daar bij de Heer is in de nacht. Hij vertegenwoordigt een grotere groep. En ook in vers 13 vind je dat. Maar ook als je naar zijn naam kijkt, hij heet Nicodemus. En Nico, de naam kennen wij als overwinnaar. Nike, de schoenen. Dat is gewoon, als je die draagt, dan ben je een overwinnaar. Maar dit is Nicodemus en dat wordt letterlijk vertaald met de overwinnaar van het volk. En ja, demos, dat is volk. We kennen er nog een, dat is Nicolaas. Ik bedoel, wij zijn vandaag op Urk, dus wij hebben er vandaag mee te maken vanmiddag. Maar Nicolaas heb je ook nog. Maar Laos, dat is ook volk. Dat betekent precies hetzelfde. Alleen het een is wat meer georganiseerd en de ander is gewoon een groep. Maar dat betekent ook overwinnaar van het volk. Maar als je dat iets vrijer vertaalt, betekent het gewoon overste van het volk. Hij is de overwinnaar, hij is de overste. Hij gaat voorop, hij heerst, hij staat ervoor. Hij heeft een bepaalde positie. En dat is wat Nicodemus uitbeeldt. Hij is de vertegenwoordiger van het Joodse volk. Alleen deze Nicodemus, ten opzichte van anderen, bijvoorbeeld Caiaphas, komt alsnog wel tot geloof, tot bekering. Hij had vragen en hij trekt vervolgens de conclusie dat deze de Messias is. En later in het Johannes-evangelie neemt hij het dus ook voor de Heer op. Dat is Nicodemus. En hij komt dus ook in de nacht. En ik weet niet of u dat wel eens hebt nagezocht, maar als je in het Johannes-evangelie op zoek gaat, dan kom je een aantal nachten tegen. En de nacht speelt een specifieke rol in het evangelie. Want dat spreekt over de verborgenheid. Dat spreekt over wat de Heer in het verborgene doet. Dat spreekt over wat de Heer in het verborgene bekend maakt. Maar daarmee spreekt het ook over onze dagen. Alleen het Joodse volk blijft in onwetendheid. En dat wordt hier uitgebeeld. Het gaat over onze tijd. En elke keer moet je er dus van bewust zijn dat er een bepaalde geschiedenis in de evangelie staat, maar dat er een hogere of een diepere geestelijke lading in zit. Nou, en zo is het ook met deze Nicodemus die in de nacht tot Jezus komt, in het verborgene. En zo is het eigenlijk met het hele Johannes-evangelie. Want we hebben een aantal evangelieën, hè? 4 evangelieën, als je het mij vraagt 5. Maar we zeggen wel eens dat Matthäus spreekt over de koning. En dat Marcus te maken heeft met de dienstknecht. En dat Lucas te maken heeft met de zoon des mensen. En Johannes dan met de zoon van God. Nou ja, en ergens denk ik dat dat zo is. Maar als je het Johannes-evangelie gewoon beschouwt, dan moet je vaststellen dat het juist het Johannes-evangelie is waarin staat, waarin naar voren komt dat hij de zoon van God weliswaar is. Of zal zijn in zijn opstanding, maar niet als de koning, maar dat hij bekend staat als de hoge priester. Ze wilden hem met geweld koning maken, maar dat ging niet door. En Petrus die hakte het oor van Malchus af, maar dat ging niet door. Maar de Heer spreekt wel het hoge priesterlijk gebed uit in Johannes 17. En dat doet hij in het verborgene in die opperzaal. Nou, dat is het Johannes-evangelie. We kennen de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, maar hij staat nu niet bekend als de koning die recht spreekt, die oordeelt, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat staat centraal hier. En dat is wat de Heer tegen Nicodemus dan zegt. Van ja, ben jij nou een leraar van Israël, vers 10, maar weet je deze dingen niet over wedergeboorte, over de basisdingen? Voorwaar zeg ik u, vers 11, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Dat is ook weer een cryptische uitspraak van Johannes, maar de Heer die zegt gewoon, ik hou gewoon de oud-testamentische schriften aan. Ik getuig van wat wij gezien hebben, namelijk wat hij van de Vader gehoord heeft, dat is Johannes 5, en dat geeft hij door. Maar dat ligt vast in de oud-testamentische geschriften. En Nicodemus zou dus beter kunnen weten als hij de schriften bestudeerd had en geloofd zou hebben. Nou, dat is altijd het verwijt van de Heer Jezus naar zijn omstanders. Och, of gij ook bekend het, ook in deze uw dag, Lucas 19, hè, toen hij de stad overzag. Maar gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat is het verwijt aan het Joodse volk. En dan in vers 12. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zit het dan als ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En hij komt niet verder. Maar ook daar getuigen de oud-testamentische schriften dus van. Nou, en dan moet je je een opstelsommetje weer maken. Nicodemus komt in de nacht in het verborgene en de Heer wil dus verborgene dingen bekendmaken. Maar dat zijn per definitie hemelse dingen. Alleen het Joodse volk heeft er geen deel aan. Maar hij begint wel degelijk vervolgens hemelse dingen te verkondigen. En daar gaat de rest van Johannes 3 over. Alleen dat raak je dus kwijt als je Johannes 3 vers 16 uit de Bijbel scheurt en op een boekenlegger afdrukt. Maar het staat in een verband. Hoe zou je die dingen geloven als je niet eens de aardse dingen gelooft? En dat is ook een les voor ons als gelovigen. Want wij als gelovigen, we zitten hier zo met elkaar in de wetenschap dat we kinderen God zijn. In de wetenschap dat wij dat nieuwe leven in Christus ontvangen hebben. Maar ook voor ons geldt, als wij de basisbeginselen van het woord van God, de basisbeginselen van dat nieuwe leven, of de basisbeginselen van het evangelie niet geloven, dan kom je ook niet verder tot de hemelse dingen. En dat demonstreert Paulus bijvoorbeeld aan de Korintiërs. Daar komt hij niet verder. Hij zegt, ik heb niets anders dan tot u te melden dan het kruis van Christus. Of, ik wilde u wel met geestelijke dingen voeden, maar ik kon niet anders dan melk voeden aan u geven. 1 Korinther 3. Zij kwamen ook niet verder, omdat zij gericht waren op de aardse, de zienlijke en de tijdelijke dingen. Maar hij zegt dan in vers 13, en of maar, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. Nou, dat staat bij mij tussen haakjes, omdat het niet in elk manuscript staat. Waarschijnlijk is het commentaar van Johannes. Inmiddels is hij in de hemel. Maar velen weten niet wat ze hiermee aan moeten. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Wat moet je daar dan mee? Maar wat de Heer hier doet is spreken over hemelse dingen aan de hand van de oud-testamentische geschriften. Nou, en nu hebben wij gelukkig zo'n mooie statenvertaling waar het een en ander onder staat. Maar persoonlijk ga ik altijd het liefst eerst even naar Spreuken hoofdstuk 30, vers 4. Want er zijn een aantal opties waaruit geciteerd wordt. Maar in Spreuken hoofdstuk 30 gaat het over iemand die onwetend is. En dat is juist de context van Johannes hoofdstuk 3. We hebben te maken met Nicodemus, de overste van het volk, die onwetend is. Hij is een leraar van Israël, maar hij weet de meest basale dingen niet. Nou, en hier hebben we daar ook te maken met zo iemand. In vers 2 staat bijvoorbeeld: voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Nou, dat is de achtergrond. Maar dan komt er een vraag in vers 4. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? En wie heeft de water in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? En ik denk dat de Heer hiernaar verwijst en antwoord geeft op verborgen wijze in Johannes 3, vers 12 en 13. Want niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen, namelijk de Zoon des Mensen. En daar staat hij. Het is het antwoord op de vraag van de onwetende in Spreuken 30. En hij maakt zich bekend. En in heel het Johannes-evangelie maakt de Heer zich bekend als de Zoon. Ik ben het licht. Ik ben de deur. Ik ben het ware brood, het ware manna dat uit de hemel nederdaalt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is het Johannes-evangelie, de ik ben. Hij maakt zich bekend, elke keer weer opnieuw. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Er zijn er zoveel. Want dat is wat hij doet. Hij maakt zich bekend als de vervulling of de vervuller van het woord van God. God die gesproken heeft in het begin is degene die nu spreekt door de Zoon. Hij is het. Hij is. En hij maakt zich bekend aan Nicodemus. Maar ja, als je de schriften niet gelooft, hoe zul je dan geloven waar de schriften over spreken? En dus kwamen ze niet tot hem en bleven zij in de duisternis. Dat is de rest van Johannes 3. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou ja, enkelingen wel en Nicodemus persoonlijk dus ook. Maar in het algemeen was dat niet zo. Maar de Heer maakt zich bekend. Nou, dan ga ik nog even naar Psalm 68. Die wordt ook vaak aangehaald in dit verband. Want het ging over hemelse dingen. En als je Psalm 68 leest, dan, dat gaan wij niet doen, maar Psalm 68 is een overwinningspsalm. Dat heeft te maken met overwinning op de strijd. En niet zomaar een strijd, het is een profetische psalm. En ja goed, dit is denk ik al zo vaak hier naar voren gekomen, maar je kunt psalmen gewoon puur historisch lezen als psalmen van David die in het verleden hebben plaatsgevonden en het leven van David beschrijven. Maar uiteindelijk leren we bijvoorbeeld vanuit Handelingen hoofdstuk 2 dat David niet zomaar een koning was, maar dat hij een profeet is. En bij monden van David wordt er gesproken over de Heer Jezus Christus, de ware David, de ware zoon van David. En deze psalmen die beschrijven dus eigenlijk de helsgeschiedenis aan de hand van de ware David, de Messias en het Israël, wat ook in de toekomst zijn volk zal zijn. En dit is een overwinningspsalm waaruit blijkt dat de Heer zijn volk in de toekomst zal verzamelen. En de vijanden zal verslaan en het volk zal terugbrengen in het land. En het begint al met in vers 2, God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Hij zal ze verdrijven, vers 3, enzovoorts. En vers 6, hij is een vader der wezen en een rechter der weduwe. God in de woonsteden zijn heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin, maar uitvoert die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorren. Hij zal rechtvaardigheid brengen over de rechtvaardigen, maar hij zal oordeel brengen over de goddelozen. Er komt een moment dat dit ook daadwerkelijk op aarde zal gebeuren. O God, vers 8, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn Sela. Ja, er wordt verwezen, weliswaar, alsof het in het verleden is, Maar dit is net zo goed in de toekomst. Er zal een moment komen dat de Heer voor zijn volk uit zal gaan. En als je leest over Sela in de psalmen, moet je altijd beseffen dat dat te maken heeft met de verzameling van het volk Israël in de toekomst. Dat zou te ver gaan om dat nu uiteen te zetten, maar daar heeft het mee te maken. Met die verzameling, met die rustplaats die voor hen bewaard wordt. Maar uiteindelijk komen we dan in vers 18 bijvoorbeeld. Gods wagenen zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heer heeft een leger. En niet zomaar een leger. Een groot leger. Nou, laat dat leger nu verzameld worden in onze dagen. De Heer is onder hen. Een Sinaï in heiligheid. En dan staat er in vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte en gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Nou, en als je dan kijkt in vers 19 waar dat over gaat in de verschillende commentaren, dan staat er in het algemeen bij van, nou, het was gewoon onder koningen dat als ze een overwinning hadden behaald, dat zij dan de gevangenen namen en ze meenamen. Als buit. En ja, als je verder niet nadenkt, dan is dat een logische verklaring en dat is het dan. Maar er staat dat de gevangenis gevankelijk weggevoerd is. Die lui waren al gevangen. En die neemt hij mee. En dat is iets waar je over na zou moeten denken of waar je over zou moeten struikelen. Nou, en dan blijkt, en hier staat het eronder, hè, Efeze 4 vers 8, maar dat stond er ook al in Johannes 3 bij, Efeze 4 vers 8, dat deze psalm niet slechts een toepassing heeft in de toekomst, waarin de gevangenis gevankelijk gevoerd wordt, want ik laat er maar gelijk iets over zeggen. Dus deze lui zijn al gevangen, het gaat over degene die in ballingschap zijn. En dit is wat in zoveel profetieën staat, namelijk dat de Heer vanuit het buitenland zijn volk zal verzamelen. Dat volk wat uit het land gezet werd, dus in ballingschap was, denk aan de Babylonische ballingschap, maar sinds het jaar 70 is eigenlijk het hele volk Israël uit het land verdreven. Het heeft geen rechten in het land. Maar in de toekomst zal hij zijn volk verzamelen vanuit de einde der aarde en brengen in het land. Hij zal de gevangenis gevankelijk meevoeren. Wegvoeren. Maar zal ze brengen in het land. Daar gaat het over. Maar via Efeze 4, en ik ga er nu nog niet naartoe, komen we in onze dagen terecht. En dan blijkt dat deze psalm niet slechts gaat over de toekomst, maar ook een toepassing heeft in onze dagen. Nu wordt de gevangenis ook gevankelijk weggevoerd. En nu worden er ook gaven uitgedeeld. Alleen heeft het dan niet te maken met het buitenland, maar heeft het te maken met de hemel zelf. En dat is iets wat je altijd in het achterhoofd moet houden, dat er twee lijnen uitgezet wordt. Een lijn met betrekking tot de aarde en het volk Israël op aarde en een lijn met betrekking tot de hemelse dingen. Dan ga ik eerst even terug naar Johannes 3. Dan kom ik zo wel in Efeze nog. Dus vers 13 zegt, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Maar we weten dus wie dat is, de Zoon des Mensen. En die staat hier voor Nicodemus. Maar die heeft er geen deel aan. De Joden hebben er geen deel aan. En toch wordt er iemand of een groep gevankelijk meegevoerd. Maar er komt nog een vergelijking in vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan wordt weer het Oude Testament aangehaald. Maar je moet nog steeds weten, het gaat over hemelse dingen. Alleen het blijft verborgen. Dus vers 13 gaat over hemelse dingen en vers 14 gaat ook over hemelse dingen. En dat is waar heel veel mensen mank gaan in hun redenering, want als ze lezen dat er over verhoging wordt gesproken, denken ze aan het kruis. Daarom was ik zo blij met het laatste lied. Er stond niet meld je aan bij het kruis. Want wat gebeurt er als je je aanmeldt bij het kruis? Ik weet niet, ik heb me wel eens aangemeld bij het kruis. Maar ja, toen zeiden ze, ja, u gaat dood. Je belt aan en ja, dood. Dat is wat het kruis namelijk voorstelt. Het einde aller mensen, het einde. Daar stopt het. Kruisje, toch? Mijn grootmoeder is overleden en in mijn agenda bij de verjaardag staat een kruisje achter. Want ze is overleden. Maar er staat hier dat de zoon des mensen verhoogd moet worden. Hoe komt men er dan bij dat bij het kruis is? Ja, ik weet het niet. Ik denk ik weet niet hoe dat in andere denominaties is, maar in het evangelische wordt er altijd naar het kruis verwezen. En dan staat er meestal hier een groot kruis naast zo. Dan kan je er naartoe, elke zondagochtend, met je zondelast. En ik begrijp het wel, maar als je de Heer zoekt, moet je niet bij het kruis zijn. Want het kruis is heel erg belangrijk. Het kruis is van levensbelang. Want als de Heer niet stierf, kon hij ook niet opstaan. Dus het kruis is belangrijk. Maar bij de Rooms-Katholieken hangt er nog iemand aan. Toch? Meestal wel. En ja, dat wordt als iets positiefs gezien. Maar de Heer is niet meer aan het kruis. Hij is hier niet. Wat zoekt u hem hier? En hij is ook niet in het graf. Hij is boven, bij die troon der genade. En gewoon eenvoudig die verhoging nazoeken leidt eigenlijk al tot diezelfde conclusie. Want als ik even doorblader, dan kom ik in Johannes 8, vers 28. En in het begin denk je nog van, nou, het kan twee kanten op, maar later niet meer. Er staat in vers 26, ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Hij geeft namelijk gewoon door wat er al geschreven staat. En zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. Wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan. Hebben zij de Heer dan aan het kruis gehangen? Nee, dat hebben zij niet. Je zou nog kunnen zeggen, het Joodse volk heeft dat gedaan en zij vertegenwoordigen dat misschien. Maar als ik lees over de omstandigheden rond de kruisiging, rond de dood en opstanding van de Heer, was het juist dat de discipelen helemaal niks begrepen. En het is nu al de derde dag en we snappen er niks van, toch? En later begrepen ze, en de Emmausgangers net zo goed, ze begrepen er niks van. Totdat de Heer het een en ander sprak en totdat hij dankte. En toen later begrepen ze. En toen zeiden ze, was ons hart niet brandende in ons, toen hij sprak. Maar dat was niet bij het kruis. Dat was in de opstanding. En de discipelen waren in de opperzaal vergaderd, omdat ze bang waren voor de Joden. Totdat de Heer kwam en zei, vrede. Toch? Ik denk dan, vrede, vrede, geen gevaar. Nee. Maar het gaat dus niet om het kruis. Laat ik nog even doorbladeren. Johannes 12, vers 32. Weer drie bladzijden verder. Nu, vers 31, is het oordeel deze wereld. Nu. En mensen leggen de nadruk op nu. En dan denk ik, ja, dan doe ik het ook nu. Nu. Is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, aan het kruis, zo zal ik allen en alle tot mij trekken. Nou, ja, als je met een beetje goede wil kun je dat natuurlijk op het kruis van toepassing brengen. Want dan zullen ze allemaal sterven. Toch? Eén voor alle, alle voor één. Maar daar gaat het niet over. Want dit zijn die hoofdstukken waarin hij later zegt van nou, boven in het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik ga daar naartoe om die woningen te bereiden. En zodra die woningen gereed zijn, dan zal ik u allen tot mij trekken. Dan moogt gij ook zijn waar ik ben. Dat gaat niet om het kruis. Maar ja, er staat natuurlijk wel tussen haakjes in vers 33. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Zie je wel, het gaat over het kruis. Hij zou de kruisdood sterven. Maar je zit helemaal in een bepaald denkkader vast als je dat werkelijk vasthoudt. En ik heb dat vroeger ook gedacht. Maar de hoedanige dood die hij sterven zou, is namelijk een unieke dood. Het gaat er niet om dat hij de kruisdood sterven zou, maar dat hij na 3 dagen op zou staan uit de dood. Die dood zou hij sterven. Hij zou de dood smaken voor allen, maar opstaan. Hij zou er niet in blijven, hij zou de dood overwinnen. Want het ging om zijn verhoging. En dat zou na de dood en opstanding plaatsvinden. Daar gaat het over. Maar als je dat niet gelooft of niet weet, dan kom je automatisch terecht bij het kruis. En daar stopt alles dan. Ja, het gaat over zijn dood. En ik durf, ik zal er geen geld op zetten, maar zo is het ook vertaald. Met die gedachte. Dus je moet moeite doen, je moet schrift met schrift vergelijken om te komen tot een conclusie die in overeenstemming is met alles wat je leest. Maar in Handelingen is er helemaal geen discussie meer. Want dan ga ik naar Handelingen 2 vers 33, dan kom ik op de Pinksterdag. Het kruis is hier echt achter ons. En dan staat er in vers 31 over het voorzienend werk van de profeten. Namelijk, zo heeft hij dit voorziende, David. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vleesverderving heeft gezien. Psalmen gaan niet slechts over het leven van David. Het spreekt vooruit over Christus. En deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Dus nu zijn zij de getuigen. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en daar heb je de verhoging. Dat is niet aan het kruis, dat is daarna. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort. En weet je, aan het kruis zei hij juist, ik beveel u mijn geest. Hij gaf daar zijn geest. Maar in zijn opstanding ontving hij de geest. En daar gaat het om, over die verhoging. Zit aan mijn rechterhand, die verhoging. Hij heeft dit vervolgens uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Here, zit aan mijn rechterhand. En dat is verhoging. Want aan het kruis werd de Heer bespot. Aan het kruis werd de Heer beschimpt. En hij werd daar geslagen en uitgelachen en vernederd. Kom er dan vanaf. Oh, laten we hem een kroontje opzetten. Dat was geen verhoging. Dat was vernedering. Nou ja, om het nog vaster te maken, Handelingen 5 vers 31. Want het is niet maar één schriftplaats. Vers 30. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt. Dan ben je na het kruis. Welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Dat is de vernedering die zij hebben teweeggebracht. Maar deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. En hoe is hij verhoogd? Wat is een verhoging? Nou, door hem te stellen tot vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Hij is verhoogd en verheerlijkt en gezet aan de rechterhand der hoogste majesteit in de hoogste, in de hemel. En Jacobus zegt later dan, vernedert u onder de machtige hand Gods en hij zal u verhogen. Daar wordt het gewoon rechtstreeks tegenover vernedering gezet. Maar dat was dus niet aan het kruis. Dat is daarna in zijn opstanding. Het is juist de overwinning die behaald is door de dood heen. Door het kruis heen. Door het kruis achter te laten. En vervolgens is hij dus in de hemel. Ja, en dan... Het gaat hier dus over hemelse dingen. Maar daarom zegt Johannes er dus in Johannes 3 vers 13 bij dat hij in de hemel is. Inmiddels is hij in de hemel. Dat is zijn verhoging. Daar is hij gezet. Nou, als je dit dus samen neemt met Spreuken 30, Psalm 68, dan kom je terecht in de Efezebrief. Want de Heer is ook zichtbaar ten hemel gevaren. Maar dan kom ik in Efeze hoofdstuk 1. Waar het eigenlijk alleen maar over die positie gaat. Maar je moet dus wel vasthouden dat als je de aardse dingen niet gelooft, als je de aardse dingen niet in jezelf hebt besloten en daar de consequenties van hebt getrokken, zul je nooit tot diep inzicht komen van wat hier in deze brief naar voren komt. En het begint al met vers 3, gezegend zij de God en Vader, geloofd, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Want hij heeft nu die hemelse positie. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij spreekt nu hemelse dingen. En die komen tot ons als zegen. En die zegeningen die worden dan vervolgens in de rest van Efeze hoofdstuk 1 uitgesproken. En die zou je dus leren kennen. Die zou je dus leren verstaan. Nou, dat is voor een ander keertje. Maar in vers 19 wordt nogmaals gesproken over die positie die hij heeft. Want uiteindelijk zouden wij, vers 18, verlichte ogen krijgen. We zouden verlicht worden. En weet je wat het betekent als je verlichte ogen hebt? Dat betekent niet dat er een zaklampje gaat schijnen, maar dat je gaat zien dat het licht... Wat doet? Dat je gaat zien. Dat je geestelijk inzicht krijgt. Daar bidt hij voor. En als je geestelijk inzicht krijgt, als je verlichte ogen krijgt, dat zijn ogen des verstands, hè? Dus dat heeft te maken met het denken, dan gaan wij weten. Weet gij deze dingen niet? Ik bedoel, hij zei het tegen Nicodemus, maar hoe vaak zegt hij dat in de evangelie wel niet? Weet gij deze dingen niet? Maar wij zouden weten. Wij zouden weten welke dingen ons van Gods wegen geschonken zijn. Toch? Nou, en wat zouden wij weten hier? Welke zij de hoop van zijn roeping? We zouden namelijk weten wat de toekomstverwachting is van Christus zelf. Waarheen is Christus onderweg? Want we weten dat hij in de hemel is, maar waar gaat het naartoe? Dat zouden we weten. Dus welke zij de hoop van zijn roeping? Waarom is hij daar? Wat doet hij daar? Maar zoveel prediking komt niet uit bij de hemelse positie van Christus, maar gaat over het hier en nu. Gaat over u en mij en ons aardse perikelen. En misschien niet hier, dat weet ik allemaal niet. Maar in het algemeen is christelijke prediking tegenwoordig erop gericht om de gelovigen te boetseren en de gelovigen op te poetsen. En de gelovigen aannemelijk te maken voor God. En de gelovigen wat pep talk te geven, zodat hij de week doorkomt. Maar dat is armoede, als het daarbij blijft. Het is rijkdom, als je dit vanuit de hemelse dingen mag doen. En dan mag weten, zoekt eerst het koninkrijk van God, of zoekt eerst de hemelse dingen. En die aardse dingen, nou dat komt dan wel goed. Want alles krijgt een heel ander perspectief vanuit de hemel. Het zijn van die eenvoudige beelden die ik graag voorhoud. Maar als je hier staat en je kijkt om je heen en je ziet, het overweldigt je. Je kijkt de wereld in en je ziet van alles gebeuren. En je denkt van ja, en nu? Maar stel je eens voor dat je van bovenaf mag bezien, zoals de Heer de dingen ziet. En ziet wat hij van plan is, ziet wat hij op dit moment doet en ziet waarheen het uitwerkt. Dat geeft toch rust. En dat is wat de Heer ons voorhoudt, dat we de dingen vanuit boven zouden leren zien. Vanuit zijn perspectief, vanuit zijn oogpunt. En daarom moeten we verlichte ogen krijgen. Nou, en dus de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Want we zouden niet alleen maar weten wie Christus is en wat hij doet, maar we zouden ook leren wat hij deelt aan ons. En dan blijkt dat wij een erfenis zullen ontvangen met Christus. Nou ja, daarvoor worden we bekwaam gemaakt om die erfenis te ontvangen. Nou, vers 19, we zouden ook weten welke de uitnemende grootheid zijne kracht zij aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijne macht. Weet je hoe Paulus dit in Filippenzen zegt? Er is één ding wat hij wil, dat hij Christus leert kennen en de kracht zijner opstanding. We zouden de opstandingskracht van Christus leren kennen. En niet alleen maar hier, maar in heel ons wezen. We zouden leren dat Christus de dood heeft overwonnen. Maar dat zijn hemelse dingen hoor. Want vers 20 zegt dat die opstandingskracht werkt in Christus. Hij heeft die gewrocht in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Die opstandingskracht verhoogt. En die opstandingskracht zou ons dus ook verhogen. Zou ook in ons werken. En dan leren wij niet alleen waar Christus is, maar ook waar wij zelf zijn. Namelijk verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En dan leren we ook dat hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Nou, het zijn wat lastige zinnen in het Nederlands. Maar als ik even door mag lezen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Er staat hier dat Christus het hoofd is van de gemeente en dat het gemeente het lichaam is van Christus. En dat Christus de vervulling is van de gemeente en dat de gemeente de vervulling is van Christus. Het is een eenheid die samen één is. Hoofd en lichaam, één. En dat is het kenmerk van het nieuwe leven, één. Maar die positie is ver boven alles en iedereen. Dat is in de hemel namelijk. En dan kom ik in hoofdstuk 2, waarin staat vers 6. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En ook daar gaat het dus vaak fout. Want inmiddels is Christus in de hemel en vele gelovigen beamen dat. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is waarlijk ten hemel gevaren. Maar hier staat, hij heeft ons mede opgewekt. En in het Grieks is dat één woord. Toen Christus opgewekt werd, werden wij ook met hem opgewekt. Ja, toen was ik er nog niet. Nee, maar dat leven, dat is hetzelfde leven van Christus. En dat hebben wij ontvangen. Dat zat er al in. Dat hoort er al bij. Hij heeft ons mede opgewekt. Maar er staat ook, heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dat is ook één woord, mede gezet in de hemel. Nou ja, mede gezet. Wij zijn ook in de hemel gezet. Ja, maar dat kan niet. Wij gaan naar de hemel, zeggen ze dan. Maar als je gelooft dat je met Christus gestorven bent, en je gelooft dat je met Christus begraven bent, en je gelooft dat je met Christus opgewekt bent, en zover gaan velen nog wel, zul je volgens dit vers ook moeten geloven dat je met Christus in de hemel gezet bent. Want dat staat hier. En dat is iets waar mensen dan iets niet mee kunnen. En dan denk ik van ja, maar ik voel dat niet of ik zie dat niet. Maar zeg nou zelf, hoeveel voelen wij van dat wij gestorven zijn. Want dan kan ik net zo goed zeggen, ja, we staan hier toch en we zitten hier toch. Ik zie zelfs iemand bewegen. Dus hoe kan je nou zeggen, ik ben gestorven? Maar je gelooft het wel. En dat is waar het dus op neerkomt. Het gaat er niet om of wij dat voelen, of dat wij dat met ons intellect kunnen bevatten. Het gaat erom of je gelooft wat de schriften erover zeggen. En dat is wat Paulus heel de tijd zegt, want wij weten. En dat is op basis van de schrift. En of ik het zie en of ik het voel, dat is secundair. Want mijn gevoel is vaak heel anders dan uw gevoel. Maar er staat hier dat wij niet alleen met Christus dus gestorven en begraven zijn, maar ook opgewekt en in de hemel gezet. Want Jezus Christus is inmiddels in de hemel, Johannes 3 vers 12 en 13. Maar wij zijn met hem in de hemel. Wij zijn met hem daar gezet. Of geloven wij soms de aardse dingen niet? Want dan zul je deze dingen helemaal niet verstaan. Nicodemus. Want dat is waar de Heer op wijst, op de hemelse dingen. En vervolgens spreekt de Heer dus hemelse dingen. En blijkt dus, als het om de hemelse dingen gaat, dat wij te maken hebben met een tempel die nu gebouwd wordt. Dat is het einde van hoofdstuk 2. Dat er een tempel gebouwd wordt, namelijk een woonstede Gods in de geest. Waarin priesters zich verzamelen. Maar niet op aarde, maar in de hemel. Nou ja, natuurlijk, het is zo dat we straks zullen zien waar we nu al gezet zijn. Maar besef wel goed, het is niet zoiets als iets wat nog niet zo is. Je wordt ook niet straks pas een kind van God. Je bent nu al een kind van God. Je bent nu al wedergeboren en er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Maar zo is het dus ook zo dat wij nu al in de hemel gezet zijn. Alleen ons, wij wandelen hier lichamelijk rond, maar de Heer heeft ons geclaimd. En straks zullen we zien waar we nu al gezet zijn. En dat is iets wat je moet leren dus als gelovige. En dat is moeilijk te verstaan voor bijvoorbeeld de Korintiërs die bezig zijn met het hier en nu. En dus geen behoefte hebben aan die hemelse dingen. En ik denk wel eens, daarom hoor je daar ook zo weinig over in de prediking. Over de hemelse positie van Christus en de gemeente. Want wat moeten we daar dan doen nu? Toch, we hebben hier genoeg te doen. Moeten we dan op een harpje gaan spelen? Maar het heeft alles te maken met dat woord. Met Christus leren kennen. Met verlichte ogen. Want alles wat wij hier doen, en besef dat goed, alles wat wij hier doen op aarde, heeft daar een uitwerking. Dat zie je misschien niet, maar straks zal dat openbaar worden. Want wij zijn niet priesters hier op aarde, wij zijn priesters boven. Voor God. In die geestelijke woonsteden. En als er gezongen wordt, meld je aan bij de troon der genade, dan is dat echt niet hier. Maar dat is daar. En daar kom je dus niet als je niet gelooft dat je met Christus in de hemel gezet bent. Want hoe moet je opklimmen als niet de opstandingskracht je daar gebracht heeft? Het zijn eenvoudige geloofszaken, maar je moet ze wel een keer maken, die stappen. En dan kom ik in Efeze 4. Want ja, dit is onze positie. Gezet in de hemel met Christus. Gezegend met elke geestelijke zegening. Maar we hebben nog wel een aards lichaam. En wat dat betreft hebben we dus een wandel hier op aarde. En dan staat het, zo bid ik u dan als gevangenen in de Here. Gevangenen, balling, gevangenis. Nou ja, als gevangenen in de Here dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Maar hoe moet je waardiglijk wandelen als je niet weet waarheen je moet wandelen? Nou, en dat was dus Efeze 1. Je moet verlicht worden, je moet inzicht krijgen, zodat je weet waarheen Christus onderweg is, want dan kun jij ook wandelen waardiglijk de roeping. De hoop zijn een roeping. Nou, dat is ook onze roeping. En als je die weet, kun je ook gaan wandelen. En die wandel die ziet er dan op een bepaalde manier uit. Namelijk liefdevol En ook dat moet je dan weer leren verstaan. Wat is dat? Met alle ootmoedigheid, een zachtmoedigheid, een langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. En zonder het hier te noemen gaat het elke keer om die eenheid die er is in Christus Jezus. Hij maakt één. Dus vers 3, u benaarstigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Nou ja, we weten nu denk ik wel welke band dat is. Dat is het vredesverbond. Dat is gewoon het evangelie waaronder we leven. Maar dat is gewoon in het Oude Testament het verbond des vredes of het nieuwe verbond. Ja, maar dat is voor Israël in de toekomst. Ja, Psalm 68 is ook voor Israël in de toekomst. Maar het wordt hier straks wel aangehaald in Efeze 4. En toegepast op de gemeente. Met Christus. Nou, eenheid. Dat is waartoe wij geroepen zijn. En dus, het is één lichaam, het is één geest. Gelijkerwijs ook gij geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar in die eenheid is er ook verscheidenheid. Want ik denk dat we allemaal weten dat we in Christus één zijn. Maar we zijn nog steeds verschillend en we hebben verschillende functies en verschillende kwaliteiten. En dus vers 7, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat betekent dat Christus de maat bepaalt en dat Christus de gave uitdeelt, de bedieningen. Verantwoordelijkheid uitdeelt. Er zijn er die willen helemaal niet dienen. Wees maar niet bang, die zullen ook niet dienen. Maar er zijn er ook die dat wel willen. Maar als je de aardse dingen niet eens gelooft, of als je denkt dat je hier een aardse uitwerking moet bewerken, ja, hoe zul je dan de hemelse dingen verstaan? Dus er zit wel een bepaalde progressie in. En naarmate men toekomt aan Christus te leren kennen en de kracht van zijn opstanding die hem in de hoogte heeft gebracht, zul je daar zelf ook deel aan krijgen. En dat is wat hier staat. En daarom, vers 8, zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat is Psalm 68, wat oorspronkelijk ging over Israël en overwinning op de strijd. En dat wordt nu toegepast op de gemeente. Nou ga ik niet in op de aardse lijn van de gevangenis, maar op het hemels aspect. Hij verzamelt ons als volk uit de heiden en hij plaatst ons in de hemel. En daar deelt hij gaven uit. Nu, dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Wees maar niet bang, dat heeft niets te maken met dingen in het dodenrijk. Nee, hij is onder ons geweest. Hij heeft zijn godheid afgelegd, zegt Filippenzen 2. En hij is een mens geworden. En als mens is hij gesteld tot zoon van God en tot hoge priester van het nieuwe verbond. Dat kon alleen een mens. Toch? De laatste keer dat ik hier mocht spreken, hebben we het daarover gehad. Hij is als mens uit de mensen genomen en voor God gesteld in de zaken die voor God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Hij vertegenwoordigt de mensen nu voor God. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Als een bekwaam, als een goed en getrouw hoge priester namelijk, zou hij dat doen. Maar dat zijn hemelse dingen. Dat is niet hier, dat is boven. En daarboven geeft hij nu dus gaven. En dus staat er, en hij heeft ons sommigen gegeven tot apostelen. Let op, sommigen. Sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En hier wordt lang niet alles genoemd. Dit zijn nou specifieke ambten, maar waar hebben die ambten mee te maken? Met de prediking van het woord. Met de bekendmaking van de hemelse dingen. En dus, nou ja, één bladzijde terug, Efeze 3 vers, wat is het? Vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten op aarde, jongens. Nee, de overheden en machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Daartoe. Ja, lees je geen krant. Dat gaat mij te ver. Maar dat zijn de hemelse dingen en daartoe is de gemeente geroepen. Niet voor hier, maar voor daar. En straks zal de gemeente met de Heer geopenbaard worden. En dan zijn wij die tienduizenden. Dan zijn wij zijn leger, zijn heerleger. Dan zijn we zijn lichaam. Maar ja, dat heeft te maken met een positie die wij nu al innemen, in de hemel. En we zouden dus leren wat de Heer daarin doet. Nou, dan wil ik afsluiten met één stapje verder, want dan gaan we nog naar Hebreeën. We hebben toch maar drie liedjes gezongen. Maar ik heb het wel eens gehad hoor, dat maakt niet uit natuurlijk, maar het was 12 liedjes. En ja, toen kreeg ik het toch wel warm, want ik dacht, ja, moet je dan maar 10 minuutjes. En, ja. Maar het is wel fijn om dat je de gezichten dezelfde kant op krijgt. Als je gewoon koud naar voren moet, dat is ook, ja. Maar goed, Hebreeën. Zeer bekend. Maar komend vanuit deze dingen ook zeer sprekend. Want er staat God, vers 1, hoofdstuk 1, vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. David bijvoorbeeld. En de Heer haalt dat aan in Johannes 3. Of de geschiedenis van de verhoogde slang, nummer 3. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de Zoon spreekt dus. Maar hij spreekt hemelse dingen. Johannes 3 gaat gewoon over deze dingen. En was dat dan bij het kruis? Nee, er staat hier ook welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, dus de Heer Jezus Christus is het beeld van God, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, door zijn krachtige woord, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Na de vernedering is hij verhoogd en is dus gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar vergeet vers 1 dus niet, hij spreekt sindsdien en hij spreekt hemelse dingen. En daarom wordt ook de geschiedenis uit Numeri aangehaald in Johannes 3. Zoals de slang in de woestijn verhoogd moest worden, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Als je die geschiedenis leest, en wij gaan dat nu niet doen, maar dan bevind je je in de woestijn bij het volk Israël en zij klaagden weer eens. In Egypte was alles beter. En als gelovigen klagen wij ook het een en ander wel af. En moet dat nou op deze manier? En kan het niet gelijk zo? En waarom moet ik zo lang wachten? Of wat heeft de Heer dan voor mij? Dat soort dingen. En dat kan ertoe leiden dat je denkt van nou, was het vroeger niet beter? Dan laat ik van alles, maar wat komt er dan voor terug? Terwijl de Heer gewoon zegt doorlopen. Ik breng je op de plaats van bestemming. Dat heb ik toch altijd gedemonstreerd dat ik dat doe. Nou, zij klaagden weer eens en het leidde ertoe dat er vele slangen waren die het volk beten. En zij stierven. Nou ja, de kinderbijbel staat er vol mee, het verhaal is bekend. Mozes moest die slang maken, die koperen slang. Nou, hij moest een vurige slang maken, het werd een koperen slang en die moest op een staf verhoogd worden. En dan denkt men, het gaat om het kruis. Maar nu zou je beter moeten weten. Want het gaat niet om een blik op het kruis om beter te worden of om in leven te blijven. Maar het gaat om een blik op deze verhoogde en verheerlijkte en opgestane zoon die in de hemel gezet is en nu spreekt. En zoals men de blik dus op de verhoogde slang zou moeten richten, op die verhoogde vurige slang, zou de gelovige dus nu zien op de verhoogde zoon die hemelse dingen spreekt. En dat is vers 1 van hoofdstuk 2. Dat staat in de vertaling wat onduidelijk, maar wij zouden ons te meer houden aan hetgeen van de zoon gehoord is. We zouden dan ons houden aan wat hij zegt. Want hij spreekt nu tot ons. We zouden op hem letten. We zouden oog voor hem hebben. We zouden verlichte ogen krijgen. We zien omhoog. We richten onze blik omhoog. Of vers 1 van hoofdstuk 3. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, ziet op, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Maar hij spreekt. Maar als je de aardse dingen niet gelooft, zul je de hemelse dingen nooit begrijpen. En dan wil ik afsluiten met waar we ook over zongen. Want dan kom je uiteindelijk, als je dat wel doet, in hoofdstuk 4. En die krachtige verzen die spreken dus over wie Christus nu is in de hemel. En ik ga er niet meer heen, maar Johannes 3 vers 16 zegt dus dat God de wereld lief gehad heeft. Opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, dan kun je denken aan het kruis. Hè? Hij heeft zijn zoon gegeven aan het kruis. Maar hoewel dat waar is, is dat maar het begin van het verhaal. Want hij heeft inmiddels zijn zoon gegeven aan de gemeente. Hij heeft de wereld lief gehad, maar hij heeft zijn zoon gegeven opdat degenen die in hem geloven eeuwig leven zouden hebben. Johannes 3 vers 16 gaat over nu. En dat staat in Hebreeën 4 vers 12 met andere woorden. Of vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Dat is zijn verhoging. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons hierop gericht zijn. Laat ons oog op de verhoogde slang zijn. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk is als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dat gaat over dat hij mens was en dat hij zijn godheid heeft afgelegd. Maar zijn geloof heeft nimmer gefaald. Hij bleef trouw aan het woord van God. En dat is wat we teruglezen in de evangelie. En Nicodemus die kon het weten, maar hij wist het niet. En de Heer zegt, weet je die dingen dan niet? Maar de Heer die predikt ze. En hij spreekt nu vervolgens als de verhoogde hoge priester. En dus laat ons dan met vrijmoedigheid. Niet met angst, niet met vrezen, niet met beven. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Want de Heer weet wat het is. Hij weet ook waarheen we onderweg zijn. En we hebben deel aan zijn leven en hij houdt dat leven in stand. Maar daartoe is hij overgegeven om ons ook op de plaats van bestemming te brengen. En in welke situatie je ook bevindt, hoe het er ook voor staat, hou daaraan vast. Hij is overgegeven voor ons. En wij hoeven slechts te naderen tot hem. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe God en Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel voor de kracht van uw woord, wat ons, ja, de wereld heeft veroordeeld, maar wat voor ons tot leven is, dat ware brood, die ware drank, dat levende geestelijke water wat in onze harten uitgestort is. Dat woord wat scheiding maakt tussen het oude en het nieuwe, wat ons nu voorziet van leven. Dank u wel dat we daardoor verlicht mogen worden en mogen gaan verstaan wie u bent. Dat we daardoor mogen gaan verstaan wie wij in u geworden zijn en waarheen we onderweg zijn. Dank u wel dat we door dat woord, dat verlichte woord, u mogen gaan zien en leren kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, die in de hemel is. maar ook dat we daardoor mogen leren dat wij met u in de hemel gezet zijn. En dat wij rondom uw troon mogen vergaderen. Dat wij rondom uw troon samen mogen komen, opdat u tot ons spreekt. En dat we daardoor bekrachtigd mogen worden. Dat we daardoor meer en meer verbonden mogen worden met u, maar ook met elkaar. Dank u wel dat we mogen weten dat hoewel we hier op aarde nog een tijdje moeten wandelen, dat we mogen weten dat alles wat we hier mogen doen, dat dat een uitwerking heeft boven. En dat alles mag zijn tot eer en heerlijkheid van u, maar ook tot lering en tot opvoeding. Want wie u lief heeft, die kastijdt u. En u wilt ons opvoeden tot volwassen zonen, tot gelovigen die de erfenis waard zijn te ontvangen. Wilt u zo met een ieder van ons zijn? Wilt u ons opvoeden? En wilt u ons brengen op de plaats van bestemming, omdat u onze hoge priester bent? Amen.